2 verandering inbrengen. En komend uur zit tegenover mij, dus tot 1:30, Hanna van Wieringen. En zij is een veelzijdig schrijver. Ze verschijnt haar columns in de Gooi en Eemlander en het blad De Theatermaker. Ze schrijft literaire bespiegelingen voor de NRC en publiceerde 2 poëziebundels waarmee ze onder andere de Liegend Konijn debuutprijs won. En voor haar eerste roman, De Kermis van Gravenzuid, ontving zij de Academica Literatuurprijs. En ook haar tweede roman, Prijs de dag voordat de avond valt, werd jubelend ontvangen. En volgende week gaat haar nieuwe voorstelling in première in het Bellevue in Amsterdam, met de titel Als vrouwen vrienden zijn. Hanna, welkom.
Dank je.
Ja, vrouwenvriendschap.
Ja.
Of eigenlijk vriendschap aan zich. Ik heb begrepen dat je dit niet hebt geschreven met 2 vrouwen per se in je hoofd.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Het begon eigenlijk met de gedachte aan vriendschap in het algemeen. En daaruit kwamen uiteindelijk vrouwelijke personages. Maar ik wilde het hebben over vriendschap in het algemeen. Ja.
Vriendschap in een tijd waarin huwelijken eigenlijk ook niet meer voor de eeuwigheid zijn, lijken wel de meest belangrijke constante factor in het leven.
Ja, dat zou ik wel beamen eigenlijk. Ja, zeker. En dat was ook een element van vriendschap wat me het meest interesseerde. Ik wilde eigenlijk dat doorgaande ervan, dat constante ervan. Daar wilde ik een vorm voor vinden om dat te laten zien op toneel.
En hoe heb je die gevonden?
Hoe heb ik die gevonden? Nou eigenlijk kwam er dus al snel. Kwam ik er al snel achter dat. De normale vorm van een conflict. Wat je eigenlijk in drama verwacht. Hè, dat zit ook al in het woord. Je gaat een conflict beschrijven. Gaat dingen op elkaar laten botsen. En zo een verhaal vertellen. Dat nou juist precies niet was. Wat paste bij mijn onderwerp. Bij wat ik wilde laten zien. Dus daaruit voortvloeiend kwam eigenlijk de gedachte dat het conflictloos moest zijn. Dus dat het een stuk moest zijn waarin je juist meekreeg. Niet hoe 2 elementen op elkaar botsen, maar hoe 2 elementen naast elkaar leven.
Ja, dus 2 vrouwen die eigenlijk door dik en dun gaan. En het is niet zo dat het totaal dramaloos stuk is. Er gebeuren dingen om hun heen. Eén wordt verliefd. Dat heeft niet per se een goede afloop.
Nee.
Maar het drama voltrekt niet tussen hun.
Ja, dat klopt. Dus je ziet ze ook steeds. Samen, niet op momenten dat er een drama speelt, maar inderdaad buiten het drama om. Dus eigenlijk misschien wel op de momenten die dus waar er veel meer van zijn in een mensenleven. Als je naar kwantiteit zou kijken. Dus er zijn natuurlijk veel meer momenten dat er niet iets gebeurt. en dat zijn de momenten vaak dat je met vrienden bent. En dat wilde ik laten zien.
Ja, in een stuk wordt letterlijk gezegd. Ik weet bijvoorbeeld van alles over hoe een moeder haar eigen kinderen kan vermoorden, maar niet over wat er daarna gebeurt. Zeg maar het doorleven, het samen doorleven. Waar toch beduidend meer van is. Er zijn toch technisch meer dinsdagmiddagen met niets erin. In een mensenleven bedoel ik.
Ja.
Dus we gaan kijken naar eigenlijk een reeks van dat soort. Ja, dinsdagmiddagen.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. En hoe houd je dat spannend?
Ja. Dat kan je dus ook. Ja, aan jezelf vragen, hoe houd je je leven spannend? dat zit in de personages. Dus dat zit in hun levendigheid en in hun dynamiek. In hun verlangens.
Het zijn ook wel hele filosofisch ingestelde personages, vrouwen. Die toch wel gelaagdere gesprekken hebben dan ik over het algemeen met mijn vrienden. Dus ze gaan wel de diepte in. Ze refereren aan Plato, aan hoe je ontmoet je elkaar nu echt.
Ja.
Het zijn ook wel denkoefeningen eigenlijk, de scènes.
Ja, zeker. Het zijn natuurlijk ook uitvergrotingen van mensen in dat opzicht. En dat is, ja. Dus die denkoefeningen houden het in dat opzicht ook spannend. Omdat je steeds met hun meegaat op een pad. Omdat je steeds met hun aan de hand meegenomen wordt in een denkrichting.
Ja. Wat voor soort vriendin ben jij eigenlijk?
Wat voor soort vriend ik ben? Het klinkt alsof er categorieën zijn.
Hoe zou je jezelf omschrijven?
Nee, ik zou mezelf een toegewijde vriend noemen. Ja.
Is vriendschap ook het allerbelangrijkste van alle sociale constructen om je heen?
Ja, ik zou dat wel zeggen, ja. Dan maak je weer een hiërarchie. Maar het is wel een hele belangrijke factor in mijn hoe ik gezond blijf eigenlijk. Wat ik leuk vind. Ja.
En is dat dan dagelijks contact? Of is het ook soms dat je mensen jaren niet kan zien en dan toch weer
Ja, want dat is ook een beetje het geheim, toch? Als je met elkaar bevriend bent, dan is dat iedere keer weer uniek. Je bent niet dezelfde vriend. Je bent steeds met een andere vriend eigenlijk. Omdat je steeds iets anders voor elkaar bent. En dat dan ook nog weer op verschillende fasen in je leven. En sommige vrienden kan je een jaar niet zien.
En hoe bedoel je, je bent steeds anders voor de vriend? Je bent toch gewoon altijd die vriend? Of je bedoelt dat ze andere rollen hebben als in troostend of...
Ja, en dingen veranderen. En wat er nodig is, verandert natuurlijk ook de hele tijd. Dat is niet hetzelfde. Dat is heel dynamisch, denk ik. Dat is er ook zo leuk aan. Ja.
Ja. Ik ben bij een repetitie geweest. Volgende week is de première. En ik zag de actrices toch best wel zwemmen. In het feit dat er geen drama, conflict tussen hun was.
Ja.
Heb je dat ook een beetje gniffelend opgeschreven? Zo van, haha, zoek dit maar uit.
Nee, beslist niet. Nee, zeker niet. Nee, god. Nee, je wil acteurs altijd juist iets geven waar ze op kunnen leunen. En ik denk dat kijk, in zo'n repetitieproces heb je heel veel doorlopen en heel veel soorten werkdagen. En de ene dag gaat alles fantastisch. En de andere dag zwem je als een gek en weet je echt niet meer waar boven of onder is. Dus dat hoort ook echt een beetje bij toneel maken. Het is ook waarom toneel maken zo leuk is. Dat het gevaarlijk is. Net met een andere insteek flikkert een hele scène onderuit. Terwijl je, als je zo aan het zwemmen bent, soms opeens een sleutel vindt die je dan nodig hebt voor het uiteindelijke eindresultaat. Dus dat zwemmen, nee, dat wil je als schrijver nooit. Als je daar ook bij bent, ik ben er niet vaak bij, maar als je erbij bent, dan ga je een klein beetje dood van binnen. Want dat is gewoon vreselijk. Ja.
Oh ja?
Ja,
vind je niet enorm, zit je niet heel gênant hard te lachen om je eigen grappen ook?
Ja, nou ja.
Of is het toch een beetje een soort gêne dan?
Nou ja, dat wisselt ook heel erg. Dat beweegt heel erg mee. Ik vind het vaak een wonder wat acteurs uit mijn werk halen. Een toneeltekst is natuurlijk heel erg onaf. Het is niks eigenlijk totdat het een voorstelling wordt. Dus voor mij is dat proces ook een beetje magisch als je dat tot stand ziet komen. Dus als je een tekening van een huis, een echt huis ziet worden. Dat is wel een beetje, ja, dat vind ik heel leuk om te zien.
Ja. De scènes waren oorspronkelijk geschreven als columns.
Ja.
Voor het blad De Theatermaker. Had je dit ook al in je gedachten van dit gaat een stuk worden?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik wilde gewoon in die columns en ook in dit toneelstuk, ik wilde gewoon die intieme ruimte onderzoeken van de vriendschap. En dan misschien ook nog wel die intieme ruimte tussen vriendschap en liefde in. Dus ik heb dat vaker gezegd, dat er een woord te weinig is eigenlijk. Dat je hebt liefde en vriendschap, maar wat is nou het woord voor die relatie die daar eigenlijk een beetje tussenin beweegt? En in die columns wilde ik eigenlijk een vorm vinden. Was ik nieuwsgierig naar die ruimte. En hoe die er dan uit zou zien. En hoe je vanuit die ruimte dan zou spreken. Dus dat was eigenlijk het startpunt van die columns. En ik dacht niet, daar ga ik een voorstelling van maken. Dat idee kwam eigenlijk later.
En kun je dat eens beantwoorden? Hoe ziet die ruimte er dan uit?
Ja. Als je een stuk maakt, dan is dat misschien de beginvraag. Ik geloof niet dat ik dan vaak uiteindelijk die vraag kan beantwoorden. Ik weet niet hoe die ruimte eruit ziet, maar hij ziet er in ieder geval nu ook zo uit als dit toneelstuk. Dus het zijn nu in ieder geval ook deze 13 scènes waarin je eigenlijk alsof je ze afluistert. Het is een beetje alsof je op een terrastafeltje zit en die twee vrouwen zitten aan het andere tafeltje en je krijgt hun leven mee. En in dat opzicht is dat nu hoe die intieme ruimte eruit is gaan zien. Het is in ieder geval een veilige ruimte. Een ruimte waar je mag falen, waar je lelijk mag doen, waar je heel veel verdriet mag hebben. Waarin ook een randje verliefdheid zit. Ik denk dat deze twee personages op een bepaalde manier ook wel die diepe vrolijkheid van verliefdheid voor elkaar voelen. Die ook in vriendschap kan zitten, hè? Ik weet niet of je dat herkent.
Mm-hmm.
Dus dat.
Ik vroeg me ook wel af dat het genre vrouwenvriendschap, dan denken we al meteen aan de chick flick of aan de chick lit. Aan komisch bedoelde films als Zadelpijn. Deze personages, ook als je zegt, nou, het zijn net twee dames die je op het terras ziet, dat zijn vaak irritante gesprekken die je dan hoort.
Ja.
Waarvan je denkt, ik wil dit niet horen. En wat een stuitende oppervlakkigheid. En dat hebben deze personages totaal niet. Ik had ook het idee, is het misschien een pleidooi ook voor de vriendschap eigenlijk, maar om het serieus te nemen en niet belachelijk.
Oh ja, zeker.
Ja.
Ja, dat is het zeker.
En misschien ook juist de vrouwenvriendschap.
Omdat jij denkt dat hij meer een pleidooi nodig heeft.
Ja, omdat hij vaak belachelijk wordt gemaakt, vind ik, in film en in de kunst.
Ja, dat voel ik wel na. Ja, het is niet daar een antwoord op. Of daar een reactie op. Maar ik begrijp wel wat je zegt. Ja, dit zijn twee vrouwen. Maar het hadden ook twee robots kunnen zijn of twee planten. Snap je? Het gaat daar niet over. Het wil... Ja, dat blijf ik dan toch maar zeggen. Het wil niet de vrouwenvriendschap verdedigen, denk ik. Maar het wil hem tonen. En daarin zijn zij dus ook binkies en ook mannelijk. Snap je? Ze zijn natuurlijk heel veelkantig.
Ja. Het stuk gaat ook over de stad, de afleidingen van de stad. De enorme veel impulsen die je krijgt. Ze zijn bij een theaterstuk, ze zijn in een museum. Mm-hmm. Ik geloof dat de tussenscènes worden ook door een soort knetterend elektronisch geluid getoond.
Ja.
Je woont zelf in Amsterdam.
Ja.
En je ziet ook in de scènes die je hebt geschreven dat de gesprekken van diepe lagen ook weer naar hele oppervlakkige observaties en naar afleiding gaat. Van fietssloten naar ik heb hoofdpijn, heb je pijnstiller voor me. Zoals dat gaat in een gesprek. Maar ik vroeg me ook af, gaat het ook over de prikkeling in de stad? En hoe hou je nog echt contact in zo'n prikkelvolle ruimte?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Ja, daar gaat het denk ik ook over. Daar gaat het zeker ook over. En hoe je dat doet. Ja, zij doen het denk ik vanzelf. Door iets wat ze eigenlijk ook niet helemaal begrijpen. Maar wat misschien dan die vriendschap is. Of die aandacht voor elkaar. Ja. Is dat een antwoord op je vraag?
Ja.
Ja.
Je bent zelf opgegroeid op het platteland. Dus ja. Redelijk groene en prikkelvrije ruimte. Ik wil het straks ook zeker hebben over de natuur in je werk. Die ook hier in het toneelstuk duidelijk naar voren komt. De liefde ervoor.
Ja.
Maar nu woon je in Amsterdam.
Mm-hmm.
Een stad waar vrijwel geen enkel plekje geluidsvrij is. Waar altijd al een tringelende tram voorbij komt. Of nou ja, iemand die gilt of dronken lalt. Hoe is dat om daar als schrijver je te kunnen afsluiten?
Mm.
Hoe doe je dat?
Ja, dat gaat eigenlijk via het werk. Dus als je bezig bent met het werk, dan ben je daarop gericht. Dus dan hoor ik dingen minder. Dan heb ik daar niet zo'n last van. Ik heb daar eigenlijk niet echt last van de invloeden van de stad. Als je het nu zo tegen me zegt, denk ik, oh ja, inderdaad, de stad is een hele drukke plek. Maar ik ervaar dat eigenlijk niet zo. Moet ik zeggen dat ik een tuin heb? En in die tuin is het heel stil. Dus misschien dat mijn specifieke plekje in de stad eigenlijk een stil plekje is. Dat zou goed kunnen.
Dan ben je one of the lucky few.
Ja, dat denk ik.
Maar je bent ook een van de schrijvers, weinige schrijvers die ik ken zonder social media en zonder smartphone.
Ja, nee, ik heb wel een smartphone. Ik heb wel een smartphone. Ja. Maar ik ben er wel streng op dat ik die niet veel gebruik. Dat is inderdaad, die afleiding heb ik ook niet. Dat klopt. Nee, Facebook ben ik denk nu zo een half jaar echt helemaal mee gestopt. En dat bevalt me heel goed. Dat is echt rustig.
Was dat ook voor de focus van je werk? Dat je zag, ik moet dit er niet bij hebben. Heel veel schrijvers houden natuurlijk zo achterban contact met hun lezers. Of hun fans, zoals je het wil noemen.
Ja, ik dacht gewoon, ik vroeg me gewoon op een gegeven moment af, wat lees ik er nou op? Het ging me eigenlijk meer inderdaad over mijn eigen gebruik ervan. En ik was niet zo bezig met zichtbaarheid. Ik was eigenlijk bezig inderdaad met de invloed op mij. En ik dacht, wat lees ik er nou eigenlijk op wat ik echt niet kan missen? En dat bleek best wel weinig te zijn. Toen dacht ik, dan kan ik het misschien wel eens zonder gaan proberen. En dat bevalt dus eigenlijk heel goed. Ja.
Ja. Ja, dat is heel fijn. Hè? Ik worstel er nog steeds elke dag mee. Ja. Ik wil het hebben over de natuur. In de natuur, of in het stuk, wordt ook gerefereerd aan Plato.
Ja.
Plato die zegt, om iets te leren moet je de mens hebben. En moet ik in de stad wonen.
Ja.
Want van de natuur kun je niks leren.
Ja.
En je personages zijn het daar absoluut niet mee eens.
Nee.
Ik heb het idee, jij ook niet.
Nee, zeker niet. Nee. Nee, het gaat natuurlijk heel erg uit van de mens. Hè? Dus hij gaat heel erg uit van de mens. Als top van de schepping of zo. Of als het middelpunt van het universum. En dat onderschrijf ik eigenlijk helemaal niet. Het zijn onderdeel van een ecosysteem eigenlijk. En het is heel gek dat we bijvoorbeeld dieren zo onder ons hebben geplaatst. Dat is een heel merkwaardige indeling eigenlijk die we allemaal hanteren. Dus daar verbaas ik me eigenlijk best over. En dat dus via door mij de personages ook, ja.
Ja, ja. Je zei net al, misschien dit is gewoon één onderwerp voor een toneelstuk. Ik zou ook een gesprek of een scène kunnen schrijven voor twee computers, twee robots of voor twee objecten.
Ja.
Is dat dan de toekomst? Is dit ook een verlangen van jou als toneelschrijver? Van ik ga nu twee planten. Ik ben heel benieuwd wat je te zeggen
hebt. Ik ook. Het lijkt me heel leuk om twee planten met elkaar te laten praten. Bij deze een uitnodiging om met jou een voorstelling te maken over planten. Gaarne. Maar ik heb een idee voor een voorstelling met een robotje. En ja, een familiestuk met een robot erin. En het idee staat nog erg in de notebookfase. Maar het plan is een robotje maken dat leidt voor de mensen. Dus we hebben geen huisdieren meer, maar alle mensen hebben een robotje in huis dat voor ons leidt. Dat lijkt me een mooi uitgangspunt voor een familiedrama.
Dat is prachtig.
Ja.
Want we hebben nu al de zorgrobot, zodat wij niet tegen onze dementerende ouderen hoeven te praten en zij toch niet het gevoel hebben dat ze eenzaam zijn.
Ja.
Ja, dat zou ideaal zijn.
Ja.
Ik kijk er naar uit, zo'n robot.
Ja.
Ja,
ik ga hem voor je bedenken.
Tot die tijd hebben we vriendschap waar we dan ons lijden in kunnen delen.
Ja.
Die natuur, je bent opgegroeid in de natuur. Je had een grote tuin. Je moeder was tuinarchitect ook.
Ja.
Wat heb jij geleerd van de natuur?
Wat heb ik geleerd van de natuur?
Omdat het een letterlijke vraag is uit je stuk.
Ja. Van, wat leer je van de natuur? Ja, ja. Ik snap het. Ja. Ja, verwondering misschien. Het is zo verbazingwekkend dat er uit een zaadje een plant groeit. Dat is echt heel raar dat daar begint. En toen ik dus jong was, drentelde ik dan achter mijn moeder aan door de tuin. En dan leerde ik heel concreet gewoon plantennamen. En hoe die het beste te plaatsen of waar. Of, dus concreet zo. Dat heb ik geleerd over de natuur. Ja, jeetje van de natuur. Wat, ja, nederigheid misschien. Maar dat klinkt zo ontzettend tuttig. We zouden het woord nederigheid een beetje moeten afstoffen.
Ik vind het een prachtig woord.
Ja, misschien wel nederigheid. Omdat er dus nogal veel is wat je eigenlijk niet kan doorgronden.
Hoe het zaadje ontkiemt.
Ja.
En waarom dit tijdstip en niet morgen of overmorgen.
Ja. Ja, en waarom de hemel daar is en de grond hier. Eigenlijk weten we dat niet.
Ja, je bent eerst archeologie gaan studeren.
Ja.
Ook een beroep waarmee je met je handen in de grond zou moeten vroeten.
Ja.
Komt dat voort uit dezelfde soort verlangen naar nederigheid? Wat was er voor ons?
Nou,
in plaats van
misschien. Ja, nou moeten we mij ook niet mooier maken dan ik ben. Want ik wilde eigenlijk ook gewoon Troje ontdekken. Ik wilde ook, net als Sliman, een grote fantastische vondst doen aan de hand van een literair werk. Dat leek me fantastisch. Ik had een geschiedenisleraar, meneer Hoek, op het Mermelius Gymnasium in Alkmaar. En die, daar kon ik niet goed aarden hoor. Daar studeerde ik helemaal niet. Behalve bij meneer Hoek. Want die vertelde dan. En die vertelde over. Onder andere over Sliman. En over Troje. En daar is denk ik ook wel echt begonnen. Dat ik archeologie wilde studeren. En daar ben ik ook bij de Jeugdbond voor Geschiedkundigen gegaan. En dan ging ik, een week in de prehistorie leven. Proefondervindelijk prehistorisch leven. Ja. Ja.
Kun je me even meenemen naar zo'n week? Ik zou niet weten hoe dat eruit ziet. Mag je dan nog schoenen aan? Hebben ze
nee,
dan wel?
Nee, je moet je eigen kleren maken. Je moet je horloge inleveren. En je gaat je ja, wat deden wij in godsnaam?
Op was dag je 16, 17?
Nee, 14.
De meeste pubers willen naar de disco. Jij ging in de prehistorie nee, leven.
Ja, maar dit en, hè. Je kan ook naar de disco gaan op zaterdag en dan op maandag weer in de prehistorie leven. Je kwam dan aan en dan moest je dus je hele leven gaan maken. Dus je ging je kleren maken, je moest een lepel gutsen. Ik vond dat fantastisch, ja.
Een lepel gutsen.
Een lepel gutsen. En veel, veel lezingen, ja. Veel lezingen over. Ja, geschiedkundige lezingen. Ik vond het fantastisch.
Ja, maar toch heb je de studie niet afgemaakt. Je bent na een jaar gillend weggelopen.
Ja. Ja, want ik kwam uit het kleine dorp. En ik ging naar de stad om te studeren. En ik ging dus voor de archeologie. Maar ik ging ook voor het grote leven. Ik dacht ook, nu gaat het beginnen. Nu gaat het van start. Maar het was een hele kleine faculteit achter in de VU. Met een hele bedompte sfeer en heel weinig leven. Juist heel veel stof. En nee, ik kon daar niet de aarde. Dus dat was dat vond ik moeilijk. Dus daar ben ik mee gestopt. Ja.
Denk je dat je te jong daaraan bent begonnen?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Wanneer ben je te jong? Ik denk wel dat ik te jong was, ja. Ik had het beste waarschijnlijk eerst gewoon een jaar kunnen leven in de stad. Gewoon eerst eventjes erachter komen hoe dat rijlt en zeilt. En dan studeren.
Ja, vond je het een grote overgang van het buitenleven naar de stad?
Ja, en des te groter omdat ik het zo verlangd had. Dus verwachtingen doen natuurlijk iets moeilijks met de werkelijkheid. Als dat dan niet overeenkomt, dan is het een teleurstelling. Terwijl waarschijnlijk was de werkelijkheid eigenlijk ook heel interessant. Maar dat kon ik niet zien.
En wanneer kwam het schrijven dan op je pad?
Dat was er eigenlijk ook altijd al. Dus ik schreef sinds jongs af aan. Maar dat was een geheime aangelegenheid. Dat was niet echt openbaar. En toen dat dus wegviel, die gedachte aan archeologie. Toen dacht ik, ja, wat wilde ik dan daarvoor? Wat zat daar dan eigenlijk nog voor? En dat was schrijven. En toen leerde ik iemand kennen die de Writing for Performance kende. Een opleiding in Utrecht. En toen ben ik na een jaar in de horeca, een jaar in de keuken gewerkt. Ben ik daar begonnen.
Ja. En het was ook van huis uit. Jouw vader was copywriter.
Ja, klopt.
Zoals je moeder jou meenam als drentelende peuter de tuin in. Was taal dan ook iets wat jouw vader je meebracht? Of was dat meer iets wat op zijn kantoor gebeurde en thuis niet over?
Nee, dat zat in zijn persoonlijkheid. Dus dat werd wel. De liefde daarvoor werd zeker overgedragen. Er werd heel veel gelezen. We gingen naar theater. Het was zeker een gezin met liefde voor taal. Mijn moeder ook. Mijn moeder leest ook veel. En spreekt mooi. Ja. Er is liefde daarvoor, ja.
Je vader is vroeg gestorven. Uh-huh. Je was 13.
Uh-huh.
Is het heel pompeus om te zeggen dat het schrijven wat je nu doet een soort ode aan hem is? Een hommage?
Ja, dat zou ik nooit zo zeggen, nee. Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee. Nee, het is mijn werk.
Ja. Maar je schrijft ook ode aan vriendschappen.
Ja.
Dus ik dacht misschien, heb je wel eens een ode aan je vader geschreven?
Nee. Nee. Nee, dat is een verhaal wat nog op zich laat wachten. Misschien ga ik dat wel een keer vertellen. Misschien schrijf ik daar wel eens iets over. Maar dat heb ik tot nog toe eigenlijk niet gedaan. Nee.
Weet je waarom niet?
Nou, ik zit er een beetje op. Ik weet niet of je dat herkent, maar het is zo'n materiaal waarvan je weet dat dat is heel rijk. Of daar dat is heel geschakeerd. Of daar kan ik. Daar valt veel mee te doen. Maar dat je dat juist een beetje bij je houdt nog. Dat je dat juist niet gaat vertellen nog. Misschien moet ik nog wat ouder worden en slimmer. Of dommer. Misschien moet ik wat dommer worden. Dat weten we niet. voordat ik dat verhaal ga vertellen. Ja. Ja. Maar ik zou het wel. Ja.
Want in je column schrijf je wel over je familie. Ook over je broer die het syndroom van Down heeft en bij een bakker werkt.
Ja, klopt. Ja. Ja, ja, nou ja, misschien ga ik. Misschien verwijt hij mijn blik zich langzaam aan. Misschien of verwijt meer terug naar vroeger. Dat zou kunnen. Want inderdaad, ik schreef daarvoor ook niet veel over mijn broer. Alhoewel daar in mijn debuut wel ook het laatste verhaal in mijn proza-debuut gaat wel over een jongen met het syndroom van Down.
Ja, ja. Je noemt hem je favoriete persoon in de wereld.
Ja. Ja, hij is heel leuk. Het is een hele leuke mens. Hij is ook acteur. Hij speelt, ja. Hij speelde bij gezelschap De Eenhoorn in Hoorn. En ja, dus als hij dan komt kijken naar mijn werk, dan kunnen we een beetje als vakbroeders praten. Dat is wel leuk. Ja.
En je eet broodjes bij hem in de
ja, zeker,
bakkerij.
Zeker, ja.
Ja. Dat is heel mooi. Hoe verschilt het vak van columnist qua onderwerpen met theaterwerk?
Hmm. Ik ben nog niet zo lang columnist. Ik doe nu sinds eind augustus. Ik vind het heel leuk. En ik zei eigenlijk laatst tegen een vriend van... een beetje alsof... Ik maak toch al aantekeningen. En een column is daarvan eigenlijk... Het is een openbaar aantekeningenboek. Voor mijn gevoel. Dus ik deel dat.
Waar iedereen in mag lezen.
Ja, wat iedereen kan zien. Ja.
Dankjewel. We gaan Ewel even uit voor het nieuws. En straks gaan we hier verder in gesprek met schrijver Hanna van Wieringen.
Radio 1, het nieuws van alle kanten.